Gemeente, wij willen Gods woord openen in het boek Prediker. Prediker, het derde hoofdstuk. Prediker 3.
Alles heeft een bestemde tijd. En alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te roeien. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om te bouwen. Een tijd om te wenen en een tijd om te lachen. Een tijd om te kermen en een tijd om op te springen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te vergaderen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om verre te zijn van omhelzen. Een tijd om te zoeken en een tijd om te laten verloren gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om te scheuren en een tijd om toe te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Wat voordeel heeft hij die werkt van hetgeen dat hij bearbeidt? Ik heb gezien de bezigheid die God den kinderen der mensen gegeven heeft, om zichzelf daarmede te bekommeren. Hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat een mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden, van het begin tot het einde toe. Ik heb gemerkt dat er niets beter voor hen lieden is dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven. Ja, ook dat ieder mens eten en drinken en het goede genieten van al zijn arbeid. Dit is een gave Gods. Ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. Er is niet toe te doen, noch is er af te doen. En God doet dat, opdat men vreze voor zijn aangezicht. Hetgeen dat geweest is, dat is nu. En wat wezen zal, dat is al reden geweest. En God zoekt het weggedrevene. Verder heb ik ook gezien onder de zon, ter plaatse des gerichts, aldaar was goddeloosheid. En ter plaatse der gerechtigheid, aldaar was goddeloosheid. Ik zeide in mijn hart, God zal den rechtvaardige en den goddeloze oordelen. Want aldaar is de tijd voor alle voornemen en over alle werk. En ik zeide in mijn hart van de gelegenheid der mensenkinderen, dat God hun zal verklaren en dat zij zullen zien dat zij als de beesten zijn aan zichzelf. Want wat der kinderen der mensen wedervaart, dat wedervaart ook den beesten. En eenerlei wedervaart hun beiden, gelijk die sterft, alzo sterft deze. En zij allen hebben eenerlei adem, en de uitnemendheid der mensen boven de beesten is geen, want allen zijn ze ijdelheid. Ze gaan allen naar één plaats, zij zijn allen uit het stof, en zij keren allen weder tot het stof. Wie merkt dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven, en de adem der beesten nederwaarts vaart in de aarde? Dies ik gezien heb, dat er niets beters is, dan dat de mens zich verblijde van zijn werken, want dat is zijn deel, want wie zal hem daarheen brengen, dat hij zich hetgeen dat na hem geschieden zal?
A. Hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. Ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. Prediker 3, vers 11. Tons onder het thema levenswijsheid. Het gaat om het leven, allerlei dingen die er kunnen gebeuren. Levenswijsheid. Allereerst een verscheurd leven. Ten tweede een hersteld leven. Ten derde een verdiept leven. Dus levenswijsheid bepaalt ons bij een verscheurd leven, een hersteld leven en een verdiept leven. Een verscheurd leven vinden we heel duidelijk getekend in het hele hoofdstuk. Steeds die twee lijnen. Het leven dat een eenheid zou moeten zijn, dat valt, breekt in stukken, in twee dingen. En dan is het een altijd heel mooi en het andere is altijd heel, heel moeilijk. Bijvoorbeeld geboren worden en sterven. Dat is toch een geweldige tegenstelling. Dat is toch iets daar, dat voel je ook al bij een geboorte. Je weet, een mens reist naar de eeuwigheid en geboren worden, dat is prachtig. Je zou zeggen, dat wil ik vasthouden, maar je moet sterven en dat is heel wat. En zo gaat het maar door. Bijvoorbeeld een tijd om te wenen en een tijd om te lachen. Ja, dat weten we, een tijd om te lachen, dat is er. Jongelui, jullie weten dat wel, hè? Jullie denken wellicht, och wat, kunnen oude mensen toch soms ook klagen over sommige dingen of andere. Tijd om te lachen, dat is toch prachtig, staat niet zo vaak in de Bijbel, lachen. Maar hier staat het wel, er is een tijd ook voor jou, zeker voor mij, een tijd om te lachen. En we weten niet hoe de Heere dat alles bepaalt, een tijd om te lachen. Als je jong bent, doe dat, dat geeft ook niet. Als het maar op een goede verantwoorde wijze is. Maar, zegt hier de prediker, daar is ook een tijd om te wenen. Tijd om te wenen. Daar zijn mensen die gaan lachende, vrolijk door het leven. Dat is een klein beetje de geest van onze tijd. De mensen willen allemaal vrolijk zijn. Het moet leuk zijn. Maar Gods woord zegt ons, ook tot een goed lachs meisje of jongen. Gods woord zegt ons, ja, maar jij krijgt ook een andere tijd waarschijnlijk. Daar moet je om denken. Er komt ook een tijd in je leven dat je misschien, dan ga je wenen, huilen. Dan krijg je tranen. En die zijn soms onstuitbaar. Die kunnen zo diep zijn. Dat is buitengewoon hoe verdrietig, treurig dan toch het leven is. Kijk, want wij zitten hier allemaal als levende mensen in de kerk, maar gemeente, wij wandelen allemaal met elkaar naar de begraafplaats. Als dat hier gebeurt, dan kun je dat zien. Dan loop je, bijvoorbeeld, je loopt in de rij. Maar kijk, zo is het ook met ons. Wij zitten hier, maar wij lopen allemaal in de rij naar de begraafplaats. Onze kleintjes, onze ouderen, wij allemaal. Een tijd om te lachen en een tijd om te wenen. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede, moet je eens denken. Oorlog daar in Iran, Irak, wat een. Ach, als je daar eens wat van hoort en ziet, dan zeg je, wat moeten die mensen toch niet meemaken? Wat is dat verschrikkelijk dat die tijden er zijn. En wij willen dat van ons afschudden, wij willen dat niet. Een tijd van vrede. Je moet je verdiepen, jonge mensen, in de jaren 40, 45, in de oorlogstijd. Als je dat niet hebt meegemaakt, je kunt je daar geen voorstelling van vormen. Dat is ook niet erg, maar degenen die dat nog een beetje weten, die beseffen met mij dat dat toch wel een donkere, vreselijke tijd was. Dat dorpen werden beroofd van de mannen. Oorlog. En nu die verschrikkelijke oorlogen met soms met atoomwapenen, die moderne oorlogen, met computers gestuurd. Dat is vreselijk, waar gaat de mensheid naartoe? Een tijd van oorlog, maar ook een tijd van vrede. En zo zou ik al die lijnen tegenover elkaar kunnen zetten. Ook in je eigen leven. Nu gaat het erom, het is een verscheurd leven. En wie kan daar nou troost in geven? Hij zegt ook, vers 9, wat voordeel heeft hij die werkt van hetgeen hij bearbeidt. Dus hij staat feitelijk, zo stel ik mij voor, hij staat voor die huilende mensen bij het graf. Hij staat bij die wieg en hij ziet al die mooie dingen en die minder mooie dingen. En hij zegt, wat is nou het voordeel? Dat is een vreselijke vraag. Een vraag, waar leef ik nou voor? Wat heb ik er nou aan? Het kan wel mooi zijn allemaal, maar heb ik daar nou voordeel van? Heb je dat ook wel eens in je leven je afgevraagd? Waarom leef ik? Wat is nu het voordeel van mijn leven? Wat ligt nu in de weegschaal van mijn leven? Hoe ligt dat nu? Waar slaat die nou naartoe? Hier liggen, hier zijn mensen, dat weet ik. We kennen elkaar wel. Hier zijn mensen die hebben in de weegschaal van het verdriet ontzaglijk veel. Echt, gemeente. Dat moeten we ook weten. En dan denk ik wel eens, ach, Heere, hoe kan dat? Dat heb ik ook in mijn tijd in Damwoude en overal natuurlijk wel zo gevoeld. Wat een gewicht. Een tijd om te wenen. Dat is waar. En er zijn natuurlijk ook mensen, en jullie beleven dat nu op dit moment ook wel, een tijd van vreugde en een tijd van voorspoed. Maar wat moeten we daar nu van zeggen? Wat voordeel heb je daar nou van? Waar gaat het nou naartoe in ons leven? Die prediker lijkt een somber man te zijn, toch? Toch zegt hij nou ook zomaar ineens na heel die rits van moeilijkheden. Ik heb gemerkt dat er niets beters voor hen lieden is dan zich te verblijden en goed te doen in hun leven. Dat is toch wel een van die prediker. Kijk, dat de wereld dat zegt. En dat allerlei mensen uit onze tijd dat liedje zingen. Maar dat de prediker dat zegt. Die man die wist heel goed dat het niet zo eenvoudig was. En die zegt toch, het is maar het beste voor jullie. Dat is mooi. Dat is toch buitengewoon. Het is maar het beste voor jullie dat je je verblijden zullen. Met je kinderen, met je gezin. Het voordeel. Dus dat voordeel dat slaat prachtig door naar de zonzijde van het leven. Maar laten we eens even kijken. Voordat wij aan die rij van goed en kwaad waren toegekomen, begint hij te zeggen, alles heeft een bestemde tijd en alle voornemen onder de hemel heeft zijn tijd. Hij bedoelt te zeggen, dat is bepaald. Dat is bestemd. God heeft dat bestemd. Ook dat leed. Ook die tranen. Ook die oorlog. Ja, het is niet. Er staat niet, God heeft dat gewild. Dat zonder meer staat er niet. Maar God heeft het wel. In zijn raadsbesluiten. Hij heeft dat zo wel bestemd. Met inachtneming van de invloeden van de Satan, de duivel, God heeft dat bestemd. God heeft bestemd dat jullie hier vanmiddag zitten. Dat heeft God bestemd. Je zit hier niet zomaar. En God heeft bestemd dat bijvoorbeeld ook dit kind jullie gegeven zou worden. En dat je je gezin hebt, dat je je werk doet. God heeft dat allemaal bestemd, bepaald. Het is niet het noodlot wat het doet. Er zijn ook geen mensen die het doen. Je kunt zeggen, een tijd van oorlog, nou dat is dan toch wel echt, dat doen mensen je aan. Een tijd van oorlog, dat is de Taliban of noem maar op. Nee, God heeft die oorlog bestemd. Dat ligt in Gods raad. Wij praten meestal alleen horizontaal en dan zeggen we, nou ja, goed, dat overkomt nu een mens. En ja, mensen, die man die doet dat, of die vrouw die doet zo lelijk tegen je, maar God heeft al die dingen bestemd. Nu heeft God ook die, ik zei het al, die geboorte bestemd. Ja, van dit kind, maar van ons allemaal. Daar moet je ook eens over nadenken, jongelui, dat jullie zitten hier, jullie leven, dat heeft God bestemd in je leven. Moet je eens denken. God heeft bepaald dat dat jouw vader zou worden. Dat dat jouw moeder zou zijn. En die zouden jou aan de hand mee naar de kerk nemen. Dat heeft God bepaald. Zie je dat wel eens voor jezelf? Dat God dat in zijn raad bepaald heeft. Kijk, je weet niet in die raad wat er nu bestemd is aangaande je zaligheid. Dat weet je natuurlijk niet. Maar dat weet jij dus al wel. Dat God bepaald. Bepaald heeft dat jij onder het woord zou zijn, begrijp je? En dat lijkt mij toch wel een buitengewone gedachte, geliefde, dat de Heere dat bepaald heeft. Je geboorte bepaald. Psalm 139 zingt daarvan, maar ook dat sterven. Moet je nou eens aan denken dat een kind dat wordt gedoopt en dan moet je zeggen, alles heeft een bestemde tijd. Een tijd om geboren te worden, een tijd om te sterven. God heeft dat al bepaald, ook van mij. Ik weet dat niet. Ik moet elke dag tegen mezelf zeggen, jongen, vandaag kan het je laatste dag zijn. Zo moeten we leven. Als je ouder bent, ook als je jonger bent, dan moet je eigenlijk zo leven. Het kan vandaag wel mijn laatste dag zijn. Alles heeft zijn bestemde tijd. En dat is toch wel iets heel moois. Want dat zou een zegen zijn als we dat recht zouden willen zien, gemeente. Dat de Heere dat alles in ons leven bepaald heeft. Dat ik hoef niet zelf, hè, de deïsten die zeiden, God zorgt voor de grote dingen en jij moet het voor de kleine dingen doen. En God heeft die wereld op gang gebracht en dan moet die wereld zichzelf maar redden. Maar zo is het niet. God heeft alles bepaald. De kleine en de grote dingen. Er is een tijd om geboren te worden. Er is een tijd om te sterven. Zo lees ik dat hier allemaal. Maar ook om te sterven. Ja, dat is ook iets bijzonders. God heeft de tijd van je sterven bepaald. God kan je 20 jaar geven. Hij kan je 80 jaar geven. En in dat leven dat dan tussen die wieg en het graf ligt, komen nou al die dingen aan de orde die ik gelezen heb. Hè? Wenen en lachen. Jazeker. Zoeken en verloren laten gaan. Scheuren. Toenaaien. Zwijgen. Spreken. Al die dingen liggen tussen de wieg en het graf. Het leven. Kun je begrijpen als we dat zo zien. Dan zeggen we ja. Ach, als. Dan denk je aan de evolutie. Als God. Als er geen God was. Wat moet je er dan van zeggen? Dan moet jij met jouw krachten alles oplossen. Maar hier staat, God heeft het bepaald. God heeft je dood bepaald. Ja, dat is des te ernstiger. Dat begrijp je. Want dat wij, als we nou bij zo'n klein kind staan, maar ook als je naar je eigen foto kijkt, dat God de tijd bepaald heeft dat je zult sterven. En een dominee kan natuurlijk wel eens zeggen, gemeente, ja, wie zal nou de eerste zijn? Natuurlijk, dat kan die zeggen, maar God weet het. God weet volmaakt wie de eerste is. Wie zal nou de eerste zijn? Het is bepaald en daar kun je helemaal niets aan veranderen. Dat maakt het wel moeilijk. Ja, maar dat geeft wel een verdieping. Dat geeft wel iets om over na te denken. Dat je zegt, wij leven niet als de dieren. Daar had hij het ook over. Die dieren weten dat niet. Maar wij leven in de raad Gods. En ik denk dat wij dan allemaal, ach, met alles wat er in je leven kan gebeuren, met alle moeite, met alle tranen en droefheid, dat je dan toch momenten in je leven, laat ik het voorzichtig zeggen, dat je momenten in je leven mag hebben dat je zegt, wat heeft de Heer het met mij goed gemaakt? Oh, wat heeft de Heer mij toch gezegend. Nogmaals, dat kan heel verschillend zijn. Maar ik kan het ook nog niet goed bezien. Kijk, er staat, moet u eens even kijken met mij, in vers 11, dat tweede gedeelte. Daar staat, zonder dat een mens het werk dat God gemaakt heeft kan uitvinden, van het begin tot het einde toe. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat God, en dat is dan van de eeuwigheid tot de eeuwigheid. Zo ligt dat werk Gods. En ik kan dat natuurlijk nooit overzien. Ik kan niet dat werk Gods overzien, dat God gemaakt heeft van het begin tot het einde toe. Ik zie altijd maar een gedeelte. Ik zie een stukje. En ik zie bijvoorbeeld alleen maar die brok droefheid en ellende. En ik weet niet hoe dat uit zal lopen. Ik weet niet waar het op uitdraait. Misschien draait het wel op de eeuwige heerlijkheid uit. Misschien zullen ze wel eeuwig zingen van Gods goedertieren. En al die mensen die hier misschien zingen, ik heb mijn tranen onder het klagen, tot mijn spijzen dag en nacht aan mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? Zeker zullen er mensen zijn, dat zijn de armen, de ellendigen, dat zijn degenen die tot het niet en tot het zwakke behoren, die heeft God uitverkoren om rijk te zijn door hem. En die zullen eeuwigen tronen in eeuwige gelukzaligheid voor de troon van God neerleggen. En ze zullen zeggen, gij hebt ons schoon gekocht met uw bloed. Kijk, dan kun je het pas overzien. Van begin tot het einde staat er vers 11. Dan weet je pas wat God bedoeld heeft. En of je kunt niet in de raad God zien, je kunt niet in het begin van de dingen zien. Maar zou je dat nou kunnen zien? Ach, dan zegt hier deze prediker, ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. Daar is niet toe te doen, daar is niet af te doen. Die twee lijnen, moeite en dankbaarheid. En dat betekent ook, gemeente, je moet het evenwicht zien te houden. Je moet je niet, als het nou goed gaat in je leven, dan moet je je niet werpen in je voorspoed. Dan moet je niet denken, het gaat allemaal zo mooi. Het is allemaal zo, mijn berg staat zo vast, zei David. Hij dacht, die staat zo vast alsof gevaren en rampen nu verdwenen waren. Jongelui, dat is ook zo. Dat is duidelijk ook voor jullie, voor ons allemaal zo. Als het nou goed gaat in je leven, dan moet je toch bedenken, daar is deze lijn zo heel duidelijk voor. Dan moet je toch bedenken, wel, er komt toch een andere tijd. Er komt een tijd van huilen, een tijd van oorlog, een tijd van moeite. En het leven gaat me dat brengen. Ach, en als je nou in de zwaarste ellende zit, dan mag dat toch ook een rijkdom zijn. Is dat zo? Dan mag je toch ook als een troost daaruit putten en zeggen, ach, ik kan dat werk Gods niet overzien, maar eenmaal zullen daar de blijde zangers staan. De speling op de harp en cymbel slaan en binnen u al mijn fonteinen wezen. Ach, dat is dan toch dit, dat je mag zeggen, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Een verscheurd leven, houd het evenwicht. Sla niet door in je ellende. Dat mag niet. Sla niet door in je, misschien in je geluk, in het gevoel, het gaat allemaal wel. Maar besef al deze dingen. Een verscheurd leven. En de Heere heeft dat gegeven, zegt vers 9, aan de mens om zichzelf daarmee te bekommeren. Bekommeren. Dus die prediker die denkt, ja, daar is toch wel de lijn in al die problemen en zorgen. Het geeft zoveel bekommering. Een verscheurd leven. Nu ook een hersteld leven. Een hersteld leven. Dat zie ik nu in die tekst die hier staat. Hij heeft ieder ding schoongemaakt op zijn tijd. En je werpt mij onmiddellijk de vraag tegen, ach, er zijn dingen, zeg jij, jongen of meisje, er zijn dingen. Je zegt, nou, die zijn toch al mooi. De zon is toch mooi. En de zang van de vogels, dat is toch al mooi. En de schepping is toch al mooi. En zo'n geboorte is toch al mooi. Is toch prachtig. En als je lachen kunt, daar hoeft toch niks meer bij, dat is toch prima. Daar kun je van genieten. En toch staat er ook van de mooie dingen, hoor. Niet alleen van de moeilijke dingen. Maar denk erom, er staat ook van de mooie dingen. God maakt het schoon op zijn tijd. Neem nu eens, we hebben een kind gedoopt vanmiddag, gemeente. En neem nu eens de geboorte van een kind. De geboorte van mijn leven, van uw leven. Was dat nou, hoe hebben jullie dat beleefd? En alle ouders in de kerk en onze kinderen kunnen ook meedenken. Jij werd geboren, je kwam in de wieg te liggen en ze waren allemaal zo blij. Hoe moet ik daar nou tegenaan kijken, tegenover de geboorte van Janna, van zoveel kinderen, van ons allemaal? Was dat nou zo geweldig mooi? We zeiden wel, ja, het is toch prachtig, met dank aan God en grote blijdschap. Jazeker, ik wil daar niets van afdoen, maar als ik dat formulier lees, dan kan ik absoluut nog niet zeggen dat het nou allemaal zo roze geur en maneschijn is. Met die wieg van dat kind. Dat weten we ook wel. Dat stond al met dat sterven in verband. Maar als er dan staat zelfs dat wij aan allerhande ellendigheid, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Nou dan zul je als ouders, als je dat gevoelt, grootouders, dan zul je toch wel denken, dat is toch ernstig. Wat is het leven buitengewoon ernstig. Dat er mensen in de kerk zijn. In de kerk, in de wereld. Die zijn aan allerhande ellendigheid. In dit leven. Aan de verdoemenis onderworpen. Wat is dan jouw leven ernstig? Wat is mijn preek vanmiddag? Als ik dat nou denk. En ik denk, hier zitten nu mensen die misschien wel verloren gaan. Ik weet dat niet. Ik weet dat niet. Maar de Heere waarschuwt me daar wel voor. Die zegt, denk erom prediker, daar moet je om denken. En dan maakt het wel een ernstige zaak van de preek. Gemeente, van elke preek, elke zondag. Dat voelt u wel. Dan zeg je ja. Ook die geboorte moet de Heere mooi maken. Want op zichzelf, we moeten het evenwicht vinden. Op zichzelf is die geboorte van een kind met alle mooie dingen. Tuurlijk met alle prachtige dingen. Met de blijdschap. En met de levenslust van kinderen enzovoorts. Maar dan moeten wij toch wel zeggen, ja ach dan, nee dan. Dan moet het wel echt schoon gemaakt worden. Want ook de geboorte van een mens is zijn schoonheid kwijt. David zag er niet veel schoonheid in. David zei, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren. En die zag het. Stond bij zijn eigen wieg. En als nou de Heere die geboorte schoon gaat maken zoals de tekst zegt. Hij heeft ieder ding. Hij maakt ieder ding schoon. Op zijn tijd. Dan geloof ik dat de geboorte van een mens. Dan is het zo'n groot wonder. En de Heer is in die doop al bezig om daar naartoe te werken. Om zijn belofte te geven. Erfgenaam van het Rijk Gods. Dan is dat zoiets heerlijks. Dan staat er wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord. Wat in geen mensenhart is opgeklommen. Dan dat daar een zondig mensenkind verwaardigd wordt om in dit leven met de Heere te leven. Dat de Heere naar zo'n mensenkind vraagt. Dat de Heere het betuigt en verzegelt dat hij een God wil zijn. Dat hij zijn belofte wil waarmaken. Dat hij onze kinderen leiden wil. Zeker en gewis. Dat hij ze bij de hand wil hebben in blijdschap en droefheid. Dan wordt die geboorte mooi in Christus. Die is ook geboren. Die kwam naar deze wereld. En die is hier mens geworden. Die kwam ook in de kribbe, niet in de wieg, maar in de kribbe. Die heeft onze geboorte helemaal overgedaan. En die heeft al onze ellende, al ons leed daaruit weggenomen. En uit zijn geboorte, de catechisme zegt wat, ontvangt gij meer uit de ontvangenis en geboorte van Jezus Christus. Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld, mijn schuld waarin ik geboren ben, voor God bedekken. Kijk, dat is een mooie, dat is een prachtige geboorte. Denk je niet? Dan mag je wel zeggen, wat is God nog goed? Dan heeft God leven gegeven, gemeente. Dat leven dat uit hem is. Waar de Heere mee begint, waar de Heere naar vraagt. Dus die geboorte, daar heb je niet genoeg aan. Het lachen heb je ook niet genoeg aan. Je kunt wel zeggen, ja, maar ik voel mij vrolijk, er is niks aan de hand. Maar jouw lach, is die nou echt? Laat ik dat nou eens aan jongens en meisjes vragen. Is jouw lach nou echt zo vrolijk? Dat kun je ook niet altijd zeggen. Het is soms een kramp, een houding. Je moet maar meelachen met iedereen. Maar is het nou echt? Gods woord zegt, zijn hart zal zelfs in het lachen smart hebben. Nou, dan zie je vanzelf, die lach moet God nou echt mooi maken. Als ik nou zou lachen, omdat ik goede, mooie dingen zie, dan is het uiteindelijk een zaak die voorbij gaat. Als de Heere met Sara handelt, dan zegt Sara, God heeft mij een lachen gemaakt. Al wie het ziet zal met mij lachen. Kijk, dan kun je lachen. Nauwelijks een woord voor de preekstoel lachen. Maar Sara heeft het beleefd. Kijk, en dan, alles schoongemaakt op zijn tijd, wel, dan is het ook zo, dat sterven dan, hoe is dat dan? Wel, dat maakt de Heere, dat kan de Heere ook schoonmaken. Dat kunnen wij niet. We hebben hier wat met de begrafenissen gestaan, dat we zeiden, ja, wat kan nou een mens doen? Wie kan hier nu enig woord spreken van vertroosting? Dat kan een mens niet. Niemand heeft je dat ooit kunnen meegeven toen je in rouw werd gedompeld. Maar nou moet u vast geloven wat hier staat. Hij maakt ieder ding schoon op zijn tijd. En hij kan het sterven zo mooi maken. Hij kan dat zo schoon maken, gemeente. Dat er staat in 7, het is beter te gaan in het klaaghuis dan te gaan in het huis van de maaltijd. Het treuren is beter dan het lachen, zegt hij. Want door de droefheid des aangezichts wordt het hart gebeterd. De dag des doods is beter dan de dag dat iemand geboren wordt. Ja, dat is vast waar. Dat zult u allemaal moeten toestemmen als een kind van God begraven wordt. Dan zeg je, ja, die zijn boven alles uit. Ik sta er nog voor. U ook. U staat er nog voor. Moet nog heel wat in ons leven gebeuren. Voordat mijn graf schoon is. Voordat het echt zo is dat je kunt zeggen, ja, nu kan ik daar met vreugde inblikken. Maar ik geloof, ik ben ervan overtuigd. Dat de Heere het sterven hier in onze tekst, dat de Heere dat zo buitengewoon schoon kan maken. Dat Gods kinderen boven alle leed uit zijn, overlijden. Overlijden. Geen lijden meer, geen droefheid meer, geen tranen meer. Vanuit dat sterven van de Heere Jezus, hij maakt elk ding schoon. Op zijn tijd. Ik heb met deze tekst een paar jaar geleden een begrafenis geleid van een jongen van 16 jaar. En dan zeg je, ja, dan gaat het erom. Hoe kan dat nou schoon zijn? Maar als je dan een jongen hebt, en misschien, ik hoop dat jij er ook zo een bent, die op catechisatie toch eigenlijk al bijzondere aandacht heeft voor het woord van God en voor zijn getuigenis. En als je dan denkt, ja, wat een zegen is dat dan toch dat dat zo mag zijn. Dat de Heere in jonge mensen dat verheerlijkt, maar dan komt dat sterven en dan mag je horen en weten dat de Heere daar toch zichzelf in verheerlijkt heeft. Ja, ja, zelfs al ben je dan 16 jaar, maar dat zou ik niet te makkelijk zeggen hoor, dat begrijp je. Ik zou dat niet zomaar tegen mensen zeggen. Maar zelfs al ben je dan 16 jaar, zelfs al is je kind niet 1 jaar geworden, dan zou je nog mogen zeggen, God heeft dit schoongemaakt op zijn tijd. Ik zie dat niet altijd op mijn tijd, maar wel, hij heeft alle dingen schoongemaakt op zijn tijd. Hij maakt die oorlog ook nog schoon op zijn tijd. De strijd tegen Amalek, de strijd tegen de duivel, tegen de helse machten. Dat is een schonere zaak dan al onze vredes operaties die wij als mensen op touw zetten, hoor. Denk er maar vast om. Als er geen strijd in je leven is, gemeente, dan is dat toch wel een groot tekort. Want de Heer zegt, ik zal, dat is ook bestemd, ik zal vijandschap zetten tussen de duivel en tussen de kracht Gods. Hij maakt alles schoon op zijn tijd. Een hersteld leven. En dat tenslotte ook een verdiept leven. Want nu staat er ook in dat 11e vers, ook heeft hij de eeuw in hun hart gelegd. We zijn mensen allemaal. En nu staan we hier in de kerk en nu hebben we hier de Bijbel voor ons liggen en we worden door de Bijbel onderwezen. Maar je wordt ook onderwezen door je eigen hart. Absoluut. U, jullie hebben ook in je hart een geweten. En dat geweten, dat is ook met je bezig. Dat hoop ik tenminste. Ouders, je moet je geweten van de kinderen, het geweten van de kinderen moet je vormen vanuit het woord. Maar dan zegt dat kind, als dat in het geweten is gevormd, dan zegt dat kind, er is meer, er is een eeuwigheid. In Nederland ook nog, er zijn mensen de eeuw in hun hart gelegd. Ook van mensen die breken met alles. Die zeggen toch, ja, ik geloof toch wel dat er is toch wel meer. Er is toch wel iets na dit leven. Er is toch wel iets waarvan je moet zeggen, ja, dat hier blijven wij niet altijd. En wat is nu die eeuwigheid? En daar kun je allerlei beschouwingen over hebben. De heidenen, die geloven het meer dan wij, misschien nog wel. Die daar, denk eens aan Egypte, de farao's, die daar in die piramides werden begraven. En dan gaven ze eindeloos veel dingen mee voor de andere zijde van de doodsjordaan. De eeuwigheid is geen volk zonder besef van de eeuwigheid. Hij heeft de eeuwigheid in hun hart gelegd. Ik las pas een paar oude boekjes van onze kerken. Zeg maar die boekjes, die scheurkalenders. En toen trof mij, gemeente, hoe de dominees van toen ook de mensen, hoe ze altijd bezig waren met die gedachte, ik moet sterven, ik moet God ontmoeten. De eeuw. Ik zeg niet dat onze mensen daar druk mee zijn, althans de moderne mens van onze tijd. Maar in de kerk weet ik toch dat u en jullie denken dat toch wel. Er is toch een eeuwigheid en hoe zal het zijn? En je kunt je eigen oplossing bedenken, maar daar is, hij heeft de eeuwigheid in mijn hart gelegd. Wat doe ik daar nou mee? Die ingeschapen kennis, die ingeschapen godskennis. Mijn vader zei vaak op de kansel, je kunt nog zo tegen me inkomen met mijn preken, maar ik heb jouw geweten mee. En dat is een hele diepe gedachte. Dat ik toch, u kunt zeggen, ja die man, weet u wel, zo kunt u dat wel zeggen misschien, of je kunt dat wel denken, van deze of gene, het hoeft niet over mij te gaan natuurlijk, maar dan is het toch zo dat in je geweten, dat geldt ook van jullie jongens en meisjes, in je geweten weet je toch wel, hij heeft eigenlijk gelijk. En het is wel treffend dat een gemeente soms de deur uitgaat in de kerk, en dat ze het zo vergeten, en misschien ook wel een klein beetje daar verzet in hebben, dat hebben wij ook, heb ik ook zelf. Maar dat mijn geweten, gemeente, mijn geweten moet de ernstigste preek toestemmen. Maakt het niet uit wat u ermee doet. Maakt het heel niet uit of u het vergeten wilt. Of dat u zegt, ja, och, ik zie het anders. Maar denk er wel om. De zwaarste preek, nou zeg ik het zo, de zwaarste preek van Nederland. Je geweten zal hem toestemmen. Je geweten zal toestemmen dat dat oordeel er is. En je geweten zal zeggen, zou je daar nou niet eens over gaan denken, jongen? Je geweten zegt, buig nou je knieën. Vraag nou de Heer om genade. Je geweten zegt, en dat zal ook vanmiddag zo zijn, dat die prediker gelijk heeft. Maar wat je geweten nou niet zegt, dat zegt hij wel. En dat is dan toch dit, dat hier staat in vers 11, ook heeft hij de eeuwen hart gelegd. En dat er staat in 14, dan moet je eens kijken, vers 14. Ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. Daar is niet toe te doen, nog is er af te doen. Heb ik het over het werk van de mens gehad? Maar wat is nou vers 14? En dat was ook 11. Dan gaat het ook om het werk van God. Dat zegt je geweten niet, dat zegt de wet ook niet. Maar dat evangelie van Gods genade, dat is nou dat werk Gods. Dat is niet mijn werk, dat is enkel bekommering. En ik moet mij wel bekommeren. Ik moet mij wel bekommeren om mijn geboorte. Ik moet mij wel bekommeren om mijn sterven. Ik moet mij wel bekommeren om de dingen van de eeuwigheid. Maar ik zou daar zelf geen weg in weten. Mijn ernst helpt me ook niet hoor. Nee, nou staat hier, ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. Daar is niet toe te doen. Nee, dat is nou toch zo gelukkig. Dat daar nou niet is toe te doen, al zou je het willen. En dat er niet is af te doen, al zou je dat begeren. Nee, maar God doet dat, opdat men vrezen voor zijn aangezicht. Kennen wij die vrezen Gods? Om te zeggen wat God doet. Wat hij in Jezus Christus heeft gedaan. Wat hij door zijn geest heeft gewerkt. Wat hij in zijn woord heeft geopenbaard. Dat zal in der eeuwigheid zijn. Dat evangelie van Gods genade. Daar is gelukkig. Ook door mij niet. Anders deed ik het ook nog. Daar is niet af te doen. En daar is niet toe te doen. Dat ligt soeverein vrij. Daar kun je niet bij. Dat kun je niet afhandelen. En daar kun je niks bij doen. Je denkt het wel. Je hebt het wel gedaan. Oh, jazeker. Je hebt je eigen bijbeltje gemaakt. En je hebt gezegd, dat geloof ik niet. En dat geloof ik wel graag. Maar denk erom, je kunt er niets afdoen. Ook dat woord. Ook dat kruis. Ook dat bloed van Christus. Je kunt er niets afdoen en je kunt er niets toe doen. Dat mag ook niet. En hij zegt, God doet dat nu opdat men vreze voor zijn aangezicht. Kijk, dan krijg ik het echte zicht op die dingen van het leven. Mijn tranen, daar is ook niet af te doen. Ik kan het nou wel proberen. En de wereld probeert het wel, maar er is echt mensen, daar is toch niet af te doen. Dat is zo intens, dat is zo zwaar, dat weet je toch zelf ook wel. Die tranen van gemis, die tranen van droefheid, daar kan geen mens één van afhalen. En je kunt niet één glimlach erbij voegen, echt niet, dat kan niet. Maar als je nou mag zeggen, ik weet dat al wat God doet, dat zal in de eeuwigheid zijn. En God doet dat opdat men vreze voor zijn aangezicht. Laten we dat nu met elkaar doen. Laat dat nu de teneur zijn van de prediking, opdat ik vreze voor zijn aangezicht. Dan moet ik wel een toontje lager zingen. Dan moet ik wel mijn ik denk en ik vind en ik voel, dat moet ik allemaal wel even doorstrepen. Dan gaat het er niet meer om wat ik er nou allemaal van denk. Dan is het wat God ervan denkt. Ik weet dat al wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn, niet wat ik doe. Dat vergaat met de handbomen van het graf, maar wat God doet, dat zal in der eeuwigheid zijn. Dat staat als een huis, dat staat zo vast. Want wat winden dat er waaien, wat regen dat er plast, het hoge huis van Sion staat onbeweeglijk vast. Daar hebt u het. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Laat het ook voor u zijn. Laat het ook voor jou zijn. Laat het ook zo mogen zijn, opdat jullie zouden vrezen voor Gods aangezicht. De Heere heeft zoveel voor je gedaan. De Heere heeft je in je geboorte zijn woord al meegegeven. De Heere heeft in je tranen van droefheid toch betoont dat er een troost is. En hoeveel zijn al niet getroost. En de Heere komt, jong en oud, ook naar jullie toe vanmiddag. Ook naar de ouderen. En de Heere zegt, ik kan jouw graf, ik kan jouw sterven mooi maken. Heel mooi. Zoals geen mens het kan. Door dat wondere geloof in de Heer Jezus Christus. En dien gekruisigd. Kijk, en als je dat nou mag weten, dan gaat het niet alleen om je graf ook. Dan zegt hij, 12, ik heb gemerkt dat er niets beters voor hen die is dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven. Nou, wie had dat nou gedacht van die prediker? Die man die gewoon zegt, ijdelheider, ijdelheider. Hij zegt, er is voor jou niks beters. En dat is het voor u ook niet. Uit die bediening van Christus, uit dat evangelie, uit die vergeving der zonde, er is voor u niets beters dan je te verblijden en goed te doen in dit leven. Dat is de kracht en dat is de zegen van het leven der genade. Zo maakt God het wel tot in der eeuwigheid met allen die hoezeer ook met 1000 zorgen en 1000 doden bevangen. Hoezeer ook bekommerd. Bekommerd vanwege hun zonde. Zo maakt God het goed. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkste voorschijn komen. Zo schenkt Gods goedheid hun ontfermen. En zo mogen we eindigen in zijn gunst die eeuwig hem bewacht. Amen.